Goedemiddag, ik ben niet de ouderling van dienst. Voor diegenen die vanmorgen zijn geweest, de computer was gecrashed. Hij doet het inmiddels weer. Ik heb één vraag. Omdat hij helemaal opnieuw is opgebouwd, zeg maar, kloppen de slides niet helemaal meer zoals ze deden. Wie kan deze tekst niet lezen? Ga je staan omdat je het niet kan lezen? Oké, dank u wel.
Dat was even een test. Dankjewel, Leijer. Welkom allemaal in deze dienst, broeders en zusters, aanwezige gasten van elders. Ook een bijzonder welkom, professor Van Brugge hier in deze dienst. U gaat voor in deze dienst en we wensen u Gods kracht en Gods zegen toe ook daarin. En ook degene die, vergeet ik haast alweer, ook degene die thuis zit en meeluistert via kerktelefoon. En ook via de computer de dienst meemaken, ook van harte aanwezigheid gewenst in deze dienst. De kerkraad heeft ook nog enkele zaken mee te delen. En dat is dat verkozen zijn en benoemd tot diaken in Noord, broeder Wim Kolen tot ouderling in Zuid, de broeders Dirk Malda en Lennart de Ruiter, en tot diaken in Zuid, broeder Fokke Munneke. Deze en de overige benoemde broeders Henk Kuiper, Hans van Wieringen, Gerben van der Lucht, Jan Luursema en Marcel Haviga zullen, zo de Heer wil, bevestigd worden op zondag 14 juni. Vanmiddag is de kinderbijbelklas voor de schatgravers. De collecte is bestemd voor de zending, hulpverlening en training. En we mogen ook welkom heten aan zuster Regine de Bruyne uit de kerk van Duivenvelp. Nou, zoals u weet, de kennismaking die vindt er plaats op de eerste zondag van de maand. Dus dat maken we allemaal nog met elkaar mee. Een goede en gezegende dienst gewenst allen.
Laten we, broeders en zusters, staande onze afhankelijkheid van de Heere betuigen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we de dienst beginnen met de Heere te loven. Zingt vrolijk, looft de naam des Heeren. Rechtvaardigen brengt God uw dank. We doen het met de woorden van Psalm 33, vers 1 en vers 2. Thank you. nu samen eerst aan de heren zegen vragen over deze middagdienst. Onze Vader in de hemel, we danken u dat u ons het gunt om uw lof te zingen. Want eigenlijk zijn we hele onwaardige zangers. Want we zingen van geweldige dingen, van uw grootheid. Maar ons leven komt er vaak lang niet aan toe. U ziet ook de spanning die er is tussen inhoud van ons zingen en ons leven soms. Wij belijden u die. En we danken u dat we toch mogen zingen in Christus vrijmoedig. Brengen het lied aan u. Niet omdat wij dat waard zijn, maar omdat we in Christus geborgen toch vrijmoedig zijn. Hij is onze verzoening. Hij is onze schuilplaats. Zo bent u onze rots. Nu zijn we hier vanmiddag bij elkaar om samen te zingen, te bidden, te luisteren naar uw woord, onze gaven af te zonderen. Elke zondag kunnen we dat doen, zo vrij zijn we. Geef dat we niet gewoon vinden, dat er als in elke dienst iets bijzonders mag zijn, het gevoel, de ervaring dat u bij ons bent met uw geest, dat uw woord door ons midden gaat en dat in stilte u in ons werkt. We hebben dat zo nodig en we vertrouwen daar ook zo op. Daarom vragen we het in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, in deze middagdienst zou ik graag uw aandacht vragen voor Abel. En ik wil dat graag doen aan de hand van een zin uit Hebreeën 11 vers 4. Ik lees even die ene zin, dat is dan ook de tekst voor vanmiddag. En dan komen de twee schriftlezingen. En die twee schriftlezingen gaan over dit gedeelte. De tekst voor vanmiddag is dus Hebreeën 11 vers 4. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Over deze Abel lezen wij aan het begin van de Bijbel in Genesis 4, vers 1 tot 12. Dat is de eerste schriftlezing. En na de eerste schriftlezing, waar het ook gaat over het recht van God, ook bij bloedvergieten, zingen wij uit Psalm 94, vers 1 en 5, Gij rechter die de wereld richt. Genesis 4, vers 1. De mens Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de Heere een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heere merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De Heere vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heere, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain, moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heere. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1 tot 7. En in aansluiting daarbij zingen we uit het Gereformeerd Kerkboek, lied 115, Nooit kan het geloof te veel verwachten. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat is het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. Door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Zingen na de preek uit het liedboek voor de kerken, lied 103, versen 1 en 3. Gemeente van onze Heere Jezus. Mensen hebben een diepe behoefte om terug te denken aan heel vroeger. Ze hebben dat altijd al gedaan. Wanneer de mensen in onze eigen tijd terugdenken aan de eerste tijd van deze wereld, komen er al gauw dinosaurussen in beeld. Zijn tegenwoordig heel populair. Hele themaparken en hele sites zijn eraan gewijd. Je kunt figuren van ze krijgen in de speelgoedwinkel. En Op een bepaalde leeftijd ben je ook heel knap als je alle soortnamen uit je hoofd kunt opzeggen. Dinosaurussen hebben iets van terugdenken aan heel vroeger, hoe het was in het begin, voordat wij er waren. Dat geeft een romantisch gevoel. De Bijbel laat ons ook terugdenken aan heel vroeger. Maar de Bijbel geeft een heel ander verhaal. De Bijbel leert ons dat de geschiedenis begint met dagen van mensen en niet met eeuwen van dinosaurussen. En eigenlijk zijn mensen veel minder romantisch. Daar zijn er nog zoveel van. En zoveel soorten. Sommige van die mensen vallen op. Ze hebben een grote echo in de geschiedenis. In onze eigen tijd zijn dat de filmsterren, de voetballers, vele schrijvers, een aantal filmregisseurs en sommige politici. Als je wat verder teruggaat in de tijd, dan neemt het aantal bekende mensen snel af. Een paar beroemde schrijvers en muzici en nog een aantal koningen en veldheren. En als je dan nog verder teruggaat in de tijd, dan blijven alleen een paar veldheren over en een paar religiestichters. En daarachter wordt het steeds stiller. En het begin is volgens velen zelfs heel stil. Een oerknal en miljoenen jaren nog niets. En daarom vullen de mensen die stille leegte in hun voorstelling met wat rondschuifelende dinosaurussen. Maar de Bijbel begint heel anders. En dat is belangrijk voor iedereen die gelooft in God en in de waarheid van de schriften. De Bijbel vertelt ons over het echte begin. En dan begint de geschiedenis volgens de Bijbel met mensen in een levend paradijs. Aan het begin van de geschiedenis staat het woord van God, een stem die spreekt. En door die stem die klinkt, werden in 6 dagen, onbegrijpelijk, wetenschappelijk onnavolgbaar, maar in ieder geval werden in 6 dagen maan en sterren, land en zee, fluitende vogels, knorrende dieren en pratende mensen gemaakt. Er is dus direct aan het begin al heel veel te horen geweest in Gods wereld. Stemmen van God, stemmen van mensen en helaas ook de stem van de slang. En helemaal in dat begin van de wereldgeschiedenis werd ook het huilgeluid gehoord van een baby. Een van de eerste baby's op de aarde. Het was maar een schriel jongetje. Daarom noemden zijn ouders hem Zuchtje. Want dat betekent Herwel of Abel, Zuchtje. We horen verder niet zoveel over deze jongen. Geen wonder. Hij is al vroeg vermoord door zijn broer. En we lezen ook niets over een huwelijk. We lezen niet over kinderen. Alleen maar dat hij werd geboren. En dat hij werd vermoord. Dat is pijnlijk. In de eerste tijd van de geschiedenis van deze aarde is er niet de broedende stilte van de evolutie. Of het schuifelen van de dinosaurussen, maar aan het begin zijn er stemmen. En er valt opeens ook stilte na een menselijke moord. Zo'n vroeg verhaal is niet erg strelend voor ons. En het laat verder ook niks na in de geschiedenis. Abel lijkt een heel kort, doodlopend spoortje. Wat valt er nou over hem te zeggen? Misschien wordt hij nog eens een keer genoemd als een slachtoffer. De vermoorde onschuld. Ten prooi gevallen aan de haat van zijn broer. En verder denk ik dat jullie als jongens en meisjes dinosaurussen beter kennen dan Abel. En ze ook eigenlijk veel boeiender vindt. En dat je het ook niet zo vaak hebt over Abel of... Ja, nooit. Wanneer hoor je die naam nou noemen? Abel. En weet u wat er zo opvallend is? Dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën hem wel noemt. We vinden in deze brief in hoofdstuk 11 een lijst van geloofsvoorgangers. En we worden uitgenodigd om ons, lateren, om ons op te trekken aan die eerderen van wie een goed getuigenis is gegeven. En dan zie je die parade van de heiligen langstrekken. Neem er een voorbeeld aan. En als u die stoet nou eens had moeten opstellen, wie zou u nou aan het begin hebben gezet? Wie zou u nu gekozen hebben om vaandeldrager te zijn in deze optocht? Ik weet het natuurlijk niet van u, maar het zou kunnen zijn dat u denkt: Abraham. Abraham, vader van de gelovigen voorop. Of misschien zegt een ander: nee, ik zou Noach gekozen hebben. Oervader van de tegenwoordige mensheid. Misschien had u nog wel iemand anders, maar ik zou wel eens willen weten wie er zou hebben gedacht aan Abel. Ik denk: niemand. En toch begint vers 4 met hem. Over Abel wordt lovend gesproken. En de schrijver zegt ook: stil eens. Je kunt hem nog altijd horen als je goed luistert. Zijn stem klinkt nog steeds, ook al is hij gestorven. Dat is vreemd. Zijn stem klinkt nog steeds, het staat er wel. Maar ik hoor dat niet, hoort u dat? U zegt misschien: Abel, nooit gehoord, nooit van gehoord. Moeten wij misschien toch wat scherper luisteren dan we gewend zijn? Moeten we misschien eens iets meer ons best doen om de stemmen van het begin op te vangen, in plaats van alleen naar de plaatjes te kijken die we zelf gemaakt hebben? In Westerbork in de provincie Drenthe, daar hebben we het grootste radiotelescoopsysteem ter wereld. En met heel veel moeite vangen we daar het heel verre geluid van de sterren op. Geluid dat wij nooit horen, dat is er wel. En daar wordt het opgevangen. En wat geven we ons in Westerbork een moeite om geluid op te vangen dat niemand eigenlijk horen kan nu. Zouden we dan ook niet eens luisterstil zijn om in de verte dat geluid van Abel op te vangen? Dat is moeite waard. Hij is een identificatiefiguur. Hij is niet een stukje speelgoed van vroeger, maar hij is een voorganger van ouds. Een vaandeldrager, ver vooraan in onze optocht. Stil eens. Probeer zijn stem op te vangen. Thema voor de preek. Denk liever aan Abel. Drie dingen: hij offert, hij gelooft, hij leeft. Denk liever aan Abel. Hij offert, hij gelooft, hij leeft. Eerst, hij offert. Hoe langer het geleden is, hoe meer de mensen alleen nog maar bekend blijven door hun prestaties, door de grote stad die ze hebben gebouwd. Is dit niet het Babel? Of door de grote veroveringen die ze deden, Alexander de Grote, Napoleon. Door de bijzondere muziek, de bijzondere beeldhouwwerken die ze nalieten, musea vol. En zo bleven vroeger de zonen van Lamech lang geleden bekend. Omdat Jabal veel betekende voor de ontwikkeling van het wonen in tenten, Jubal voor mensen die op lier en fluit spelen, en Tubal-Caïn voor hen die brons en ijzer bewerken. Mannen van naam, guldenmeesters die wat nalieten. Maar wat is de betekenis van Abel? Hij bracht een offer. En als er nou één ding is, niks lijkt te betekenen voor de evolutie van de mensheid en de ontwikkeling van de cultuur, dan is het wel een offer. Het offer is voor niemand. Een offer laat alleen maar as na. Een offer gaat weg in rook. Wat heeft de mensheid aan een offer? Ja, dat vragen de mensen zich vandaag ook wel eens af als u hier door het centrum van Arnhem naar de kerk gaat om te zingen voor God en te luisteren naar zijn woord. En dat noemt u dan, zo onderling tenminste, het offer van de eredienst. Maar wat wil je daar toch in dat ronde gebouw, zullen de mensen zich afvragen. Daar wordt de wereld toch niet anders van. Wat heeft dat nou voor betekenis voor de verbetering van de aarde? Wat levert dat nou voor bijdrage op aan de cultuur? In de kerk raak je je tijd wel kwijt, maar er wordt niet iets gecreëerd. Er wordt niet iets gemaakt waar iets van overblijft. Het is een offer en zo gaat dat met offers. Waarom wordt Abel dan genoemd als we niet meer van hem weten dan dat hij offerde? Nou, het antwoord is simpel. Hij wordt genoemd omdat hij een bijzonder offer bracht. Hij bracht een beter offer dan Kaïn. En dat staat in Genesis 4. De Heere merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Hoort u dat? Het ene offer is het andere niet. Het samen in de kerk zitten, samen offeren. Maar het ene offer van u is niet het andere offer van de ander. En dat van Abel viel op. Daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, Abels offer was beter. Maar wat is dan het verschil? We lezen van Kaïn dat hij de Heer een offer bracht van wat hij geoogst had. Het stelde dus best wat voor. Je hebt dat geoogst en dan offer je een stukje op. Dat onttrek je aan de consumptie. Dat is voor de Heer. God krijgt ook iets van de opbrengst, zoals je buurman ook wat kunt geven. Dat ben je kwijt, een offer. Maar dan lezen we over het offer van Abel. En dan staat er van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. Dat klinkt toch anders. Hij offert niet zomaar iets, maar hij offert het mooiste van het beste. Want het eerstgeborene, dat is vaak het goede en het sterke. En als je daar dan ook nog het mooiste uit selecteert, ja, dan geef je het prijswinnende vee prijs aan het vuur. Het offer van Abel was goed, omdat het niet beter kon. Het beste, mooiste voor de Heere. Je doet dan ergens afstand van, het doet ook wel een beetje pijn. De Heere voor alles in je leven. Abel staat niet naast God als naast de buurman. U ook wat. Maar hij staat onder God. En hij ligt geknield voor zijn meester. Heere, minder kan het niet voor u. Het beste is voor u eigenlijk nog niet goed genoeg. Kijk, en dat gemeente is nou het betere offer. Zoals wij hier in de kerk zitten, want anders waren we hier niet vanmiddag, brengen we allemaal wel offers aan de Heere. Net als die broers Kaïn en Abel. Dat offer kan zijn dat je bidt, dat je in de Bijbel leest, dat je naar de kerk gaat vanmiddag, dat je straks je gaven geeft in de collecte. Niemand van ons is hier gekomen om neutraal te zijn. We willen allemaal iets van onze tijd geven, van ons geld. En dat doen we dan niet om iets terug te krijgen. We komen straks niet thuis en zeggen, wat is nou de winst geweest van die kerkgang, hoeveel hou ik aan over? Nee, doet het voor de Here. Die tijd ben je kwijt. Daarvoor is het nou een keer een offer. Maar nu de vraag, is ons offer ook dat betere offer? Is het het eerste van je tijd op een dag? En niet ergens een paar latere minuten of een paar slaperige momenten vlak voordat je naar bed gaat. Is het het eerste van je zakgeld of van je loon en niet wat je zo nu en dan nog een keer overhoudt nadat je al van alles hebt gekocht en gepland? Is de kerkdienst iets voor je beste tijd, de prime time? Denk je er al aan om je op zaterdagavond voor te bereiden voor de zondagsviering? Niet slaperig in de kerk te komen. Van tevoren te bidden. Weet u wat het is met betere offers? Daar verplicht geen mens je toe. Dat moet je zelf willen. Want nu komen we nog even terug op dat offer van Abel. Wij hebben inmiddels de wetten van Mozes kunnen lezen. En in die wetten van Mozes staat iets over het eerstgeboorteoffer. En er staat ook in dat je geen zieke en kreupele dieren aan God moet geven. En als je die wetten van Mozes in je achterhoofd hebt, dan zou je kunnen zeggen, nou, Abel kan er goed mee door met de wet van Mozes. Maar weet u wat dat zo bijzonder is? Die wet bestond nog helemaal niet. Abel leeft niet onder de wet. Abel leeft voor de wet. Hoe komt hij dan op dat idee om het zo te doen? Zou het zeggen? Hij heeft het zelf bedacht. En dat maakt zijn offer beter. Hij heeft het zelf bedacht. Kijk, want het is niet zo bijzonder als je netjes in de pas loopt als christen. En als je aanwezig bent bij de verplichte offers en de verplichte erediensten. En als je meedoet met het bidden rond de huistafel wat iedereen van je verwacht. Want die kerkdiensten die heb u niet bedacht. En die gewoonte van bidden en bijbellezen ook niet. En die collectezakken hebben wij ook niet uitgevonden. En die accept giro's. Daar loop je in mee. Daar kun je in meelopen. Er hoeft niets origineels in te zijn. Maar Abel bedenkt zelf iets. Hij brengt een origineel offer. En vandaag kun je zelf ook wel eens iets bedenken. Dat je denkt, ja, het is nu wel geen gewone tijd voor bidden, maar ik ga nu wel bidden. Niemand ziet mij. Niemand verwacht het van mij. Het is helemaal geen gebedstijd. Maar ik voel dat ik het niet zonder God wil doen. Niet zonder God kan doen. Ik ga bidden. Dat hoeft ook niemand te weten behalve God. Of je kunt de Bijbel lezen terwijl het er helemaal niet de normale tijd voor is. Maar je bent op zoek naar wijsheid. Je bent soms de weg wat kwijt. En je denkt, geen mens ziet het en niemand hoeft het te weten. Ik ga de Bijbel lezen en bidden of God me weg wijs maakt. En je kunt de kerkdienst voorbereiden. Als u in de kerk komt, gaat niemand u overhoren. Weet u waar de collecte voor is? Heb u ze daarop voorbereid? Weet u welke zondagsafdeling aan de orde is? Heb u daar van tevoren even doorgelezen? Wordt niet overhoord. Dat moet u zelf weten. Dat kun je zelf bedenken. Het betere offer, dat bedenkt je zelf, net als Abel. En daarom moeten we dus niet om ons heen kijken als we offeren, van hoe doet hij het, hoe doet zij het, waar kan ik mee wegkomen? Abel liep in zijn eentje door de stal en hoorde hem mompelen. Dat is een mooi dier. Wat is het sterk en glanzend. Mooi. Dat moest ik dan maar offeren. En zo raakte Abel zijn mooiste dier kwijt. Zijn beste kans. Zijn mooiste moment. Wat kwam hij daar nou verder mee? Ik denk dat Kain heeft gedacht, stomme broer heb ik. Dat beest had hij beter voor zichzelf kunnen houden. Maar we lezen wel, God liet zich prijzend uit over zijn gaven. Abel bedacht het niet voor niets. Hij deed het wel voor iemand. God was in zijn hart. En daar verheugde de Heere zich over. Zo komen we tot het tweede punt. Abel offert. Abel gelooft. Wanneer je de nieuwe Bijbelvertaling leest, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat God het offer van Abel aannam omdat daar geloof in stak en in dat van Kain niet. En dat het dus niks te maken had met dat eerstgeboren dier. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde. De vertaling 51 is iets preciezer. Daar staat, door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kain. En dan is duidelijk, hij bracht een beter offer. Maar hoe kwam hij daartoe? Om dat extra bijzonder mooie dier te brengen? Nou, daar kwam hij toe door geloof, dat bewoog hem, dat was zijn drijfveer. En u zegt vers 3 wat geloof is. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God is geordend, dat is het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Hier hebt u het. Abel keek verder dan het glanzende kalf. Hij keek verder. Hij zag dat zichtbare dier, maar dat kan iedereen zien. Maar hij keek verder. En hij zag dat dit zichtbare dier gevormd was door de onzichtbare God. Magnifiek werk van hem. Hij leerde begrijpen. Alles in mijn stal is tot stand gekomen door de onzichtbare handen van de hemelse schepper. Onzichtbaar. Toen voelde hij heel goed aan dat voor deze schepper van al wat leeft alleen het beste goed genoeg is. En dat het dan altijd nog maar weinig is. Abel had zijn levensgrond in wat niet gezien wordt. Dat maakte alles anders in zijn leven. Hij aanvaarde, God stuurt de wereld en leidt die naar een toekomst. Hij voelde zich aan boord van een schip dat ongezien door God naar een bestemming werd geloodst. Zijn geloof was niet een koud inzicht, een stukje weten. Vers 1 zegt, zijn geloof legde de grondslag voor alles waarop hij hoopte. Aan het vroege begin van de mensheid staat een jongen als Abel. Hij hoopt, hij verwacht iets van de schepper. Hij verwacht leven en verlossing zoals die aan zijn vader Adam beloofd was. Hij zal het wel nog niet zo hebben kunnen benoemen als wij later, die veel meer hebben zien komen. Maar toch heeft hij, zonder het te kunnen benoemen, de Messias verwacht en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zijn geloof was vooruitkijken in wat niet gezien wordt. En toen bracht hij een beter offer dan Kaïn, want Kaïn aanvaarde ook wel dat God bestond, anders had hij helemaal geen offer gebracht. Maar dat God bestond betekende voor hem niet zoveel. Dat deed hem weinig. En daarom was het ook geen best offer dat hij bracht. Broeders en zusters, je kunt alleen maar het beste bedenken voor je God, als je ook van hem het meeste verwacht. En dat is dus de vraag die je jezelf dan moet stellen. Hoeveel verwacht ik voor mezelf? Hoeveel verwacht ik voor deze wereld van mijn God, schepper en verlosser? Want als je geen verwachting in je voelt branden en geen hoop in je voelt, ja, dan laat je het erbij om aanwezig te zijn bij de offers. Maar door verwachting en hoop wil je er ook zelf iets moois van maken. En God herkent die verwachting. En dat aanvaardt hij. En dat ziet hij ook tot uitdrukking komen in dat offer. Dus vraag je af, wat is mijn geheime oriëntatie? Ja, ik weet dat geloof heeft Abel op aarde geen grote naam bezorgd. En als u denkt dat de wereld vroeg of laat u wel erkenning zal geven vanwege uw geloof, dan vergist u zich. Christenen die daarop in Nederland zitten te wachten, worden een illusie armer. Soms raken ze zelfs hun geloof kwijt, want ze verwachten veel op aarde, maar te weinig van God. Het heeft Abel op aarde alleen maar vijandschap opgeleverd, miskenning en dood. Zo is het met vele martelaren gegaan. Maar ze leven wel. Abel leeft. En dat is dan het derde punt en het laatste punt van de preek. Het opvallendste in vers 4 is dat Abels stem nog steeds klinkt, ook al is hij gestorven. Ik zou zeggen, dat klopt niet. Ik zou denken, aan Abel is voorgoed het zwijgen opgelegd door zijn moordenaar Kaïn. En Kaïn dacht dat zelf, denk ik ook. Nou is die broer dood en dan ben ik van hem af. Dan kan hij niks meer zeggen tegen me. Dat dacht Kaïn. Maar dat was een vergissing, dat heeft de Heer hem geleerd. Want we kijken nog even terug naar Genesis 4 en dan lezen we hoe de Heer het op de moordenaar Kaïn zegt, vers 10. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij zweelt. Daar stonden ze. Het leek zo stil toen Abel daar dood op de grond lag en zijn bloed door de aarde werd opgezogen. Zo stil. Kaïn leek ermee weg te komen. Hij was de laatste moordenaar niet die dacht, met de moord is alles afgesloten. Maar de Heere hoort naar wat mensen niet horen. Dit bloed schreeuwt om vergelding. En dan bent u misschien geneigd, dat heb ik ook wel eens gedacht, dat dit alleen maar een beeld is. Het is net alsof het bloed om wraak roept. Maar dat staat er niet. God zegt tegen Kaïn niet van, het is net alsof. Maar God zegt wel tegen Kaïn, hoor toch hoe het bloed roept tot mij. Kaïn, je oren zitten wel dicht, maar het is wel te horen. Abel leeft nog en God hoort hem. en luistert. En jij zou het ook moeten horen, Kain, als je maar wilde. Ja, dat is hier nog wat omvloerst, maar als we nou verder lezen in de Bijbel, dan wordt dat wel duidelijker. We horen daar meer over in de Openbaring. Dan is Johannes de Evangelist opgenomen in de hemel. En wat ziet hij dan in de hemel? Dan ziet hij in de hemel een altaar. En aan de voet van dat altaar, daar ziet hij dan de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid: O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? En dan lees je, ze krijgen ieder witte kleren. En dan wordt er tegen ze gezegd, je moet nog even geduld hebben, totdat ook nog anderen zich bij jullie zullen hebben gevoegd. Openbaring 6, vers 9 tot 11. Nu wordt het duidelijker. Nu ga ik iets beter begrijpen waar Abel is en waar hij leeft. Het bloed uit de aarde is de ziel van de gestorvene. En deze zielen zijn aan de voet van het altaar. En ze leven op een voor mij onbegrijpelijke en onwaarneembare manier. Maar God zegt dat wel. En ze krijgen kleren. En ze wachten nu nog even af. Daarom kon de Heere al tegen Kain zeggen: hoor toch, het bloed van uw broer roept tot mij. Wij kunnen wel denken, alles wat ik niet zie, alles wat ik niet hoor, dat is er ook niet. Maar dan vergis je. Als je gelooft in wat niet gezien wordt, moet je eigenlijk beter weten. Als de Heere zegt: hoor toch, dan mag je geloven dat de stem van Abel nog altijd klinkt. Door het geloof horen we wat niet gehoord wordt op aarde. En door het geloof gaan we opvangen wat niet geregistreerd wordt door microfoons hier beneden. Zoekt u Abel? Die is daarboven. Al eeuwen. En als je gelovig luistert, dan hoor je in de verte: O heilige en betrouwbare Heere, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Via het zenderkanaal Openbaring 6 vangt u de stem van Abel op. Je hoeft er niet voor naar Westerbork. Je hebt er geen super ingewikkelde radiotelescopen voor nodig. Je hoeft alleen maar je geloofsontvanger in je hart aan te zetten. Ik hoor hem in de verte. Door het geloof, hoor toch, Abel, die jongen uit het begin van de mensheid. Hij leeft en wacht. Zijn stem wordt gehoord en ook verhoord. Want het laatste woord over Abel is op aarde nog niet gezegd. Het dossier Abel is nog niet afgesloten. Dat is best bedreigend voor onze cultuur. Dat is echt iets om je als mensen druk over te maken. Het antwoord op Abel en op anderen. Want God is wel de schepper en God is de eigenaar en dus ook de vergelder. Hij wacht nog, hij wil dat wij nog tot de volmaaktheid komen. Abel moet wachten, het wachten is op mij en op u. Aansluiten maar, totdat de rij vol is. Aansluiten in de rij van gelovigen waar Abel de vaandeldrager van is. Een optocht van gelovigen door de eeuwen heen die hopen en uitzien en die bij zichzelf denken: wat zou ik nu eens als het beste van mijn leven aan God kunnen offeren? En die er ernst mee maken voordat de grote dag van de vergelding komt. Op die mensen is het wachten nog. Als je om je heen kijkt, zie je een mensheid die zich bij het terugkijken naar de oertijd vergaat aan dinosaurussen. Vergeet die maar, ze zijn uitgestorven voor zover ze er waren. Denk liever aan de eerste broer op aarde, Abel. Echte werkelijkheid. En misschien, broeders en zusters, jongelui, vonden jullie het wel een beetje vreemd dat ik in deze preek over Abel dinosaurussen aanhaalde. Die twee hebben toch helemaal niks met elkaar te maken. Dat is ook zo. We moeten dus wel een bepaalde keuze maken waar je je eigenlijk druk om maakt. En vooral waar je je voorstellingswereld mee gaat vullen. En die keuze kun je niet ontlopen. De preek ging over Abel. Maar christenen, wij leven vandaag in een tijd waarin het evolutiegeloof een vooronderstelling is van heel veel wetenschap en ook van veel speelgoed en ook van veel documentaires. Je gaat daar op den duur vanzelf aan wennen. Het wordt de lucht die je inademt. Het werkt als een hersenspoeling. En nog eventjes en er is geen ruimte meer voor Abel. Nu kun je proberen om dat evolutiegeloof te weerleggen, maar ik weet ook niet alle antwoorden. En je leeft als christen niet uit weerlegging, maar je leeft uit geloof. En de wetenschap kijkt naar wat we zien en het geloof kijkt naar wat we niet zien. Dat zijn ook ongelijksoortige kruisingen. Daar komen we nooit helemaal uit. We moeten nog maar even wachten. En daarom is het zo belangrijk dat je je geloof wel voedt en onderhoudt. En juist in deze tijd is het belangrijk, als wij willen blijven geloven, dat wij ons ook voorstellingen maken. Er zijn zoveel voorstellingen om ons heen van een heel andere aard. De Bijbel heeft ook heel veel voorstellingen, maar die moet je je wel toe-eigenen. Er hangen hier in deze kerk geen platen van Abel. Maar zijn naam staat wel in de Bijbel. En zijn portret hoort hier wel, minstens in gedachten. Samen met die van vele anderen. Er zijn kerken in de wereld die van het dak tot de grond en van de ene hoek tot de andere hoek helemaal zijn volgeschilderd met portretten van de heiligen wel eer. En als je zo'n kerk binnenkomt, dan weet je het opeens. Daar heb je die mensen van God. We staan er niet alleen voor, we zijn de eersten ook niet. Protestantse kerken zijn vaak erg leeg. We moeten het met onze gedachten doen, maar we moeten het dan wel doen. Laat ons hart wel een huis zijn dat vol is van heiligen. Abel is er één van, want broeders en zusters, als je in je gedachten en als je in je hart geen voorstellingen hebt en niet van tijd tot tijd denkt aan Abraham en Abel, dat zijn de mensen van God, daar wil ik bij horen. Als je dat niet doet, dan maak je jezelf tot een leeg huis met heel weinig voorstellingen. Een huis zo zonder namen en voorstellingen dat het open staat voor alles wat van buiten afkomt. Een leeg huis dat misschien onbedoeld open staat voor allemaal voorstellingen die haaks staan op je geloof. Laten wij ons oefenen met Hebreeën 11. Om van ons hart een huis te maken waar de herinneringen zijn. Bent u wel eens bij grootouders geweest waar niet één foto aan de muur hing? Nu denk ik aan grootouders die van God een grote familie hebben gekregen. Maar er hangt niet één foto. Staat er niet één? Heb je dat wel eens meegemaakt? Denk het niet. Ik denk de meeste grootouders, of ze nou erg veel van foto's houden of niet, maar ze hebben altijd wel ergens iets hangen van hun kinderen, hun familie en dergelijke. Want daar horen ze bij. Het is heel vreemd wanneer wij als gelovigen eigenlijk in ons hart helemaal geen foto's hebben. Want bij die mensen horen wij. En die horen bij ons. Abel. Ik zou hem best eens willen ontmoeten. Eigenlijk zie ik er wel naar uit. En ik haast me. Op weg ook naar hem toe. En ik sluit hem in mijn hart, die jonge man van zo lang geleden. Abel. En het gaat in ons leven. Bij jou wil ik horen. Ik wil je niet vergeten. Ik wil denken aan je offer. Ik wil denken aan je geloof. En ik ga er ook om bidden. Heer, maak ons hier beneden de betere broers van deze Abel daarboven. En geef ons een scherp gehoor om ook in deze tijd zijn stem op te vangen. Amen. Thank you. zullen samen danken en bidden. Onze hemelse Vader, hier zijn we bijeen in de voorhof. En achter het voorhangsel weten we uw ongeziene heiligdom. En al de heiligen die ons reeds voorgingen van dichtbij en van lang geleden. Soms zouden we graag een blik werpen achter dat voorhangsel. Maar u vraagt ook van ons dat we door geloof gaan en misschien zouden we het ook helemaal nog niet aankunnen, die aanblik. Heren, in deze platte wereld, waar zo weinig aan u herinnert, waar het helemaal geen voorhof lijkt, maar alleen maar een mensentuin, geef dat wij daar in het hart de hoop bewaren die uw heiligen altijd gekoesterd hebben en die hen gedragen heeft. Heere, wees met uw geest bij ons en sterk ons om ook in deze godloze tijd vol te zijn van u, de ongeziene, die een ontoegankelijk licht bewoont, omringd door engelen en legerscharen en heiligen. We danken u dat uw woord ons optilt, doet geloven wat we nog niet zien, doet horen wat nog nauwelijks op aarde gehoord kan worden. Wees deze week ook met ons. Sterk ons wanneer we ons werk doen of wanneer we andere taken hebben als vrijwilliger, misschien als leerlingen die naar school gaan. Help ons hier in een examentijd van voorbereiding. Wilt u geven dat we ook allemaal als het mag werk mogen hebben en houden. Dat we ook beseffen hoe afhankelijker van u zijn. Geef als het mag ook gezondheid. Als u één ogenblik de virussen de vrije hand geeft, dan kan er een geweldige pandemie losbreken op aarde. Zien dat licht begin in Mexico, onrust, onzekerheid. Organiseren van acties, vergaderingen. Wij willen in de eerste plaats bidden. Heren, spaar de mensheid een pandemie met zoveel slachtoffers. Zegen ons nog in uw gunst. We danken u dat wij onze gebeden aan u mogen voorleggen. Niet in onze naam, maar in de naam van hem die onze heiland is, Jezus Christus, uw lieve Zoon, Koning der Koningen, die weerkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hem geloven wij. Hem mogen wij in deze dienst ook belijden. Amen. Laten we nu samen ons geloof belijden, broeders en zusters. We gaan daarvoor staan. En daarna zingen we Psalm 33, vers 8. Wij die u belijden, hopen op u Heer. Laat iedereen in zijn en haar hart alzo spreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Er is nu gelegenheid om uw gaven af te zonderen in de aangekondigde collecte. En daarna zingen we als laatste lied in deze dienst uit het liedboek, lied 109, de versen 1, 3 en 4. Hoor, hun loon bij u is groot. Lied 109, de versen 1, 3 en 4.
Thank you.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.